Heer, u bent dat. Maar wilt u er merkbaar zijn? Maak ons wakker voor uw woord. Maak ons wakker voor wat u ons te zeggen hebt deze morgen. En zegen Jacob, Heer, in de verkondiging, in het begrijpen, in het vertalen. Heer, laat ons zien wat u te zeggen hebt deze morgen. Strek ons uit naar u. In naam van uw Zoon, Heer Jezus. Amen. Amen.
Goedemorgen allemaal hier in de zaal, ook iedereen thuis en in de foyer. En ik kreeg van de week een appje van Gerrit om even dingen af te spreken. En er stond in, we mogen weer. En zo is het Gerrit, we mogen weer. Het is goed om samen te zijn en te ervaren dat de Heer hier is. En we mogen weer bezig zijn met zijn woord ook vanmorgen. En ik wil eens kijken naar een profetie in de Bijbel. Maar wat is nou eigenlijk een profetie? En ik heb een paar plaatjes meegenomen. Ik weet niet of ik ergens op moet drukken of dat de eerste vanzelf komt. Nou, even op Stan wachten. Wat is nu eigenlijk een profetie? En ik heb het even zo geformuleerd. God openbaart zijn geheimen aan ons. En als je nou een geheim hebt, aan wie ga je dat vertellen? Met wie ga je dat delen? Dat doe je niet met een wild vreemde. Iemand waarvan je niet weet of je die kunt vertrouwen. Maar een geheim deel je met een goede vriend of vriendin. Iemand waarvan je weet, die is betrouwbaar. En dat is bij de Heere God niet anders. Want dit heb ik niet helemaal zelf bedacht. Er staat een tekst in de Bijbel. Even kijken. Er staat een tekst in de Bijbel in Amos 3, vers 7. En er staat voorzeker, de Heere, Heere doet niets, tenzij hij zijn geheim heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. God openbaart zijn geheimen, zijn plannen aan zijn dienaren, maar die hebben het opgeschreven. En zo openbaart hij ook zijn plannen, zijn geheimen aan ons. Nou, eigenlijk is dat een geweldig voorrecht, dat de Allerhoogste God, voordat hij iets gaat doen, zijn plannen met ons deelt. Ook Petrus was een discipel van de Heer Jezus. En die heeft ook wat gezegd over dat profetische woord, datgene wat de profeten hebben opgeschreven. En dat staat in de tweede Petrusbrief, in hoofdstuk 1, vers 19. En dan zegt hij, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dus Petrus zegt hier, neem dat profetische woord toch serieus. Want die profetieën, die hebben we echt nodig. Ze zijn vast en zeker en dat betekent dat ze ontzettend betrouwbaar zijn. En ze zijn ook als een lamp in een donkere omgeving. Nou, die donkere omgeving, dat weten we. We leven in een donkere wereld, geestelijk gezien. En het lijkt wel of het met de dag donkerder wordt. En dan hebben we die lamp van het profetische woord nodig om te zien, wat is er aan de hand? En hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we wandelen? En ook het mooie van die profetieën is dat ze uitzicht geven. Dat hebben we net al gehoord van Gerrit, wat hij voorgelezen heeft. We zullen nog meer van die prachtige profetieën horen ook straks. Maar in deze tekst staat het ook, we hebben die lamp nodig in die duistere plaats, totdat de dag aanbreekt. En ik geloof dat de dag binnenkort aan zal breken. Wij als de kinderen van God, als de bruid van Christus, mogen uitzien naar het moment dat hij ons als zijn bruid komt halen voor het bruiloftsfeest in de hemel. Want dat had hij beloofd voordat hij naar de hemel ging. Hij zei, in het huis van mijn vader zijn heel veel woningen. En ik ga daar naartoe om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik daarmee klaar ben, dan kom ik jullie ophalen. Dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. En dan mogen we het bruiloftsfeest vieren. Maar daarna zal de Heer Jezus ook terugkomen naar deze aarde. Dan komt hij met de wolken. En elk oog zal hem zien. En hij komt met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal het ook waar zijn wat we net gezongen hebben. Dan zal elke knie zich voor hem buigen. Dan breekt de dag aan. En dan zal deze aarde gevuld zijn met de heerlijkheid van God. Maar zover is het nu nog niet. We hebben nu nog dat profetische woord heel hard nodig. We hebben het profetische woord nodig om staande te blijven. En soms als we het over profetieën hebben, dan hoor ik wel eens dat zeggen mensen van ja, daar word je bang van. Van al die verschrikkelijke dingen die gaan gebeuren. Maar de Heere God deelt zijn geheimen niet met zijn kinderen om ze bang te maken. Hij deelt zijn geheimen met ons om ons te bemoedigen, zodat we ons voor kunnen bereiden. En als hij aan kan geven welke dingen gaan gebeuren, betekent dat ook dat hij alle dingen onder controle heeft. Hij heeft alle dingen in zijn hand. En dan kun je toch, te midden van al die ellende, kun je toch de vrede van God ervaren die alle verstand te boven gaat. Nou, vanmorgen wil ik kijken naar een profetie van de Heer Jezus zelf. En dat staat in Matteüs 24. En dan wil ik me beperken tot de eerste 14 versen. En de Heer Jezus onthult hier een aantal dingen die zullen gebeuren in de tijd voordat hij terugkomt. En we gaan elkaar wel bemoedigen vanmorgen, maar we gaan elkaar niet voor de gek houden. Want die dingen die gaan gebeuren, dat zijn geen leuke dingen. De toekomst op korte termijn ziet er niet mooi uit. Maar de Heer Jezus wil ze toch met ons delen. We hebben net die tekst uit Amos gelezen, maar ook de Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: ik noem jullie niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb aan jullie heb bekendgemaakt. Dus de Heer Jezus maakt deze dingen bekend, zodat we voorbereid zijn. Zodat we niet bang hoeven te zijn. En dat moeten we goed voor ogen houden als we naar Matteüs 24 kijken. Ik wil de eerste 14 versen lezen. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen ze alleen waren en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. De Heer Jezus vertelt hier tegen zijn discipelen wat er allemaal gaat gebeuren voorafgaande aan zijn komst. Maar in het hoofdstuk daarvoor, hoofdstuk 23, heeft hij ook al een hele toespraak gehouden. De discipelen waren er ook bij, maar er was ook een hele menigte bij. Ook farizeeën waren erbij en schriftgeleerden, de leiders van het volk. En het is geen mooie toespraak. En die leiders van het volk, die farizeeën en die schriftgeleerden, die krijgen er ook behoorlijk van langs. Die worden zelfs witgepleisterde graven genoemd. Eigenlijk is het een heel verdrietig hoofdstuk. En de Heer Jezus eindigt die toespraak, hoofdstuk 23, dan ook met een oordeel over Jeruzalem. En hij zei: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis, dat is de tempel, wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Dus hier spreekt de Heer Jezus al over de verwoesting van de tempel. Want ik zeg u zult mij van nu aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En de discipelen waren erbij toen de Heer Jezus dat zei over die verwoesting van de tempel. Maar op een of andere manier hebben ze het niet gepakt. Ze hebben het wel gehoord, maar het is niet bij hun binnengekomen. Want als ze dan die tempel uitgaan, dan wijzen de discipelen, de Heer Jezus, op die prachtige gebouwen. Zeggen ze, kijk eens, wat voor mooie gebouwen. En die tempel zag er ook prachtig uit, want die was volop in restauratie. Ze waren er al 46 jaar mee bezig en het was nog lang niet af. Dus het werd echt prachtig. Maar de Heer Jezus zegt nogmaals, zien jullie al deze mooie gebouwen? Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Alles zal afgebroken worden. Alles zal met de grond gelijk gemaakt worden. En als dan later de Heer Jezus op de Olijfberg zit, dan neemt hij de tijd om zijn discipelen het nog eens een keer te vertellen. Om het dus goed uit te leggen. Want zij zijn zijn vrienden en hij wil zijn geheim, zijn plannen graag aan zijn kinderen bekend maken. Dit keer is er geen menigte, geen farizeeën en geen schriftgeleerden. Maar alleen de Heer Jezus met zijn discipelen. En dan vragen ze hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Want de discipelen begrijpen er eigenlijk niks van. Ze trekken nu al zo'n 3 jaar met de Heer Jezus op. En als één ding ze steeds duidelijker is geworden, is dat deze Jezus niet zomaar iemand is. Deze Jezus is de Zoon van God. Hij moet de beloofde Messias zijn die al lang beloofd was in het Oude Testament. Maar dat snappen ze toch niet. Want wat is over die Messias geprofeteerd? Wat had de engel Gabriel? Even de volgende alsjeblieft. Dan doe het niet. Wat had de engel Gabriel ook alweer gezegd tegen Maria toen hij de geboorte van de Heer Jezus aankondigde? Hij had gezegd, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En ook de profeet Micha had daar wat over gezegd. In Micha 5. Micha had gezegd, Bethlehem in Efrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft. God zal zijn volk prijsgeven aan hun vijanden. Dat dachten de discipelen natuurlijk gelijk aan de Romeinen. Totdat zij die zwanger is, Maria, een kind ter wereld heeft gebracht, Jezus. En dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun land. Hij zal zijn kudde weiden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de Heere zijn God. En zijn volk zal daar rustig wonen, want hij zal hoog geëerd zijn over de hele wereld. En hij zal onze vrede zijn. En daar zaten die discipelen op te wachten op dat herstelde koninkrijk van Israël. Als de Messias zou komen, dan zou het Messiaanse vrederijk aanbreken. En in dat Messiaanse vrederijk zou ook de tempel een belangrijke rol gaan spelen. Ook daar had Micha al het een en ander over gezegd in hoofdstuk 4. Daar schrijft Micha: het zal echter in het laatste van de dagen geschieden dat de berg, welke berg? De berg van het huis van de Heere, de tempel, vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere. En waar gaan ze dan naartoe? Naar het huis van de God van Jacob, de tempel. En dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heere uit Jeruzalem. En hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Maar ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en ieder onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. En dat was de verwachting van de discipelen. Als de Heer Jezus de Messias zou komen, zou hij koning worden. Het Messiaanse Rijk zou aanbreken. En de tempel zou een belangrijke rol gaan spelen. En nu zegt Jezus notabene dat die tempel verwoest zou worden. Hier snappen ze niks meer van. En daarom mogen ze die vraag stellen als ze bij de Heer Jezus zitten. Wanneer wordt de tempel dan verwoest? En wanneer komt u dan als de koning van Israël? En wanneer breekt dat vrederijk dan aan, die voleinding van de tijd, de voleinding van de wereld? En wanneer worden die profetieën uit het Oude Testament dan vervuld? Kortom, wat gaat er allemaal nog gebeuren voordat u als koning terugkomt en uw koninkrijk op aarde gaat realiseren? En op die vraag gaat Jezus antwoord geven. Want die profetieën die we net gelezen hebben, die zullen vervuld worden. Maar nu nog niet. Eerst zullen er nog andere dingen gaan gebeuren. Sommige dingen van die de Heer Jezus hier zegt, die zijn vrij kort daarna al gebeurd. Bijvoorbeeld de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Maar als we deze profetieën goed lezen, dan wijzen ze heen naar de tijd voorafgaande aan zijn komst. Nou, wat dan opvalt in het gedeelte van hoofdstuk 24, als de Heer Jezus gaat vertellen wat er allemaal nog komt, dan komt hij eerst met een waarschuwing. In vers 4. Het eerste wat hij zegt is: pas op dat niemand u misleidt. Of een andere vertaling zegt: verleidt. En blijkbaar is dat het grootste gevaar wanneer het gaat om de dingen van de eindtijd. Misleiding. En de Heer Jezus die waarschuwt voor valse christenen en valse profeten. Dat staat in vers 5 en in vers 11. En dan moet je eens opletten op de woorden zullen en velen. In vers 5 zegt Jezus: er zullen velen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. En ook in vers 11, er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden. Dus wanneer het gaat om de dingen die gaan komen, voorafgaande aan de komst van de Heer Jezus, is het eerste waar hij voor waarschuwt misleiding. En ik denk dat Petrus goed geluisterd heeft hier naar de Heer Jezus, want hij haalt dat even later ook aan in zijn tweede brief. Dan zegt Petrus: maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk, en heimelijk is stiekem, in het geheim, geniepige manier, verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Dus die verkeerde leringen door die verkeerde profeten, die worden op een geniepige manier worden die naar binnen gebracht. En Petrus zegt hier ook dat velen die valse profeten zullen navolgen. Maar hoe herken je nou die valse profeten, die valse messiassen en die valse leer? Nou, ik heb eens een keer een voorbeeld gehoord hoe mensen getraind worden die vals geld moeten onderscheiden. En dan zou je denken, die gaan het valse geld bestuderen, maar dat is niet zo. Die besteden juist heel veel tijd aan het bestuderen van het echte geld. En omdat ze dat echte geld zo goed kennen, als ze dan een vals briefje in handen hebben, halen ze het er zo uit. Nou, dat principe mogen wij ook gebruiken. Als wij ons verdiepen in het echte geld, datgene wat echt waardevol is, in Gods woord, dan kunnen we een valse leer herkennen. Hoe beter we de Bijbel kennen, hoe makkelijker we een valse leer kunnen onderscheiden. Nou, nadat de Heer Jezus heeft gewaarschuwd voor die misleiding en die verleiding, noemt hij een aantal verschrikkelijke dingen op die nog gaan gebeuren. Hij zegt, jullie zullen horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Volken zullen tegen elkaar opstaan, er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten en aardbevingen. Allemaal verschrikkelijke dingen die zo tegen de bedoeling van God ingaan, die zo haak staan op zijn karakter. Maar wat zegt de Heer Jezus in vers 6? U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dan zegt hij, pas op, word niet verschrikt. Een andere vertaling zegt, wees niet verontrust. En ik zou een dikke stift pakken en een stevige streep zetten hieronder. Want dit is echt een geweldige bemoediging. Ik heb net al gezegd, we gaan elkaar niet voor de gek houden, want de dingen die gaan gebeuren, die zijn niet zo mooi. Maar dit is echt een bemoediging. Als Jezus zegt dat deze dingen moeten gebeuren, dat we niet verontrust hoeven te zijn, dan weten we dat Hij alle dingen in zijn hand heeft. Het loopt Hem niet uit de hand. En dat is wel, denk ik, tenminste voor mezelf, een van de moeilijkste dingen om te leren. Dat als dingen anders gaan dan dat je verwacht, of als dingen echt gewoon verkeerd gaan, om dan te beseffen, God, God heeft alle dingen in zijn hand. En een paar weken geleden sprak Ruud hier over Jozef. Wat die broers deden met Jozef, dat was zo verkeerd. Dat was zo tegen Gods geboden in. Maar wat zegt Jozef zoveel jaar later, als zijn broers naar Egypte zijn gekomen en ze bang zijn dat hij wraak gaat nemen? Dan zegt hij, ja, jullie waren het niet. God heeft mij hier naartoe gebracht. Het was God die zijn hand daarin had. Ik moest ook denken aan Corrie ten Boom. Zij had samen met haar familie, hadden ze Joden verborgen in de oorlog. Omdat ze zeiden, de Joden zijn het volk van God. Daar moeten we voor zorgen, die moeten we beschermen. En ze hadden een geheime kamer in huis gemaakt, een schuilplaats. Maar ze zijn verraden. En Corrie kwam samen met haar zus in een concentratiekamp terecht, onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. En haar zus overleed daar ook. En later had zij vaak het voorbeeld van een borduurwerk. Dan zei ze, wij zien nu alleen maar de achterkant van het borduurwerk. Maar straks, dan zien we de voorkant. En misschien heeft God tegen Jozef in die put wel gezegd, Jozef, die dingen moeten gebeuren. Wees niet verontrust. En God zegt ook over dat borduurwerk, die dingen aan de achterkant, die moeten zo gebeuren. Anders kan de voorkant niet zo mooi worden. En misschien nog wel het meest belangrijke voorbeeld hierin, wat ze met Heer Jezus gedaan hebben toen hij voor Pilatus stond, dat ze schreeuwden, kruisig hem. Dat was heel gemeen. En wat de Romeinse soldaten hebben gedaan, dat ze de Heer Jezus gegezeld hebben, geslagen hebben en gekruisigd hebben. Dat was heel gemeen. Maar ook daarvan zegt God, deze dingen moeten gebeuren. En daarom moeten we dat vasthouden. Wat er ook gebeurt, wees niet verontrust. God zegt, ik heb alle dingen in mijn hand. Ik heb alles onder controle. Nou, dan wordt er vaak, als het over die tekenen van de tijd gaat, wordt er vaak gezegd van ja, die dingen die zijn er altijd al geweest, hè? Aardbevingen en oorlogen en zo. Nou, dat klopt, die zijn er ook altijd al geweest. Maar, wat staat er in vers 8 is het geloof ik? Er wordt gesproken over weeën. Als jullie deze dingen zien gebeuren, dat is het begin van de weeën. En wat is een kenmerk van weeën? En de moeders onder ons die weten dat wel, en de vaders ook als het goed is. Maar bij een eerste wee heb je nog niet eens in de gaten van, is het nou een wee of niet? Maar naarmate de geboorte van de kind, van de baby dichterbij komt, volgen de weeën sneller op elkaar en nemen ze ook toe in heftigheid. En zo is dat ook met deze tekenen. En als het over toename gaat, is één van de dingen die toe zal nemen, en we hebben het er al over gehad vanmorgen, dat is vervolging. Dat christenen vervolgd worden is van alle tijden. Stefanus werd al gedood omdat hij de Heer Jezus verkondigde. Paulus vervolgde de gemeente en daarna kwam hij tot geloof en toen werd hij zelf vervolgd. Ook in de begintijd onder de Romeinen, de Romeinse keizers zijn christenen vreselijk vervolgd. Ook onder keizer Nero. Maar eigenlijk is dat precies ook wat de Heer Jezus had gezegd. Een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, dan zullen ze jullie ook vervolgen. Maar wat lezen we hier in vers 9? Daar zien we dat de vervolging wereldwijd gaat worden. Gij zult door alle volken gehaat worden vanwege mijn naam. En volgens Open Doors, organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, volgens Open Doors neemt de intensiteit van de christenvervolging wereldwijd fors toe. En ik geloof ook dat voor ons in Nederland de vervolging veel dichterbij is dan wij denken. Ook hier neemt de vervolging toe. Als je hier in Nederland vanuit een moslimachtergrond je bekeert tot de Heer Jezus, word je ook lastiggevallen, bedreigd en gepest. Maar ik geloof ook voor ons, van Nederlandse afkomst zeg maar, wij die uit de christelijke traditie komen, ook voor ons is de vervolging al veel dichterbij dan we denken. Als we tenminste de Heer Jezus trouw willen zijn en vast willen blijven houden aan zijn woord. En ik denk dat de vervolging hier in Nederland met name zal komen wanneer het gaat over de onderwerpen seksualiteit en gender. Wij mogen als christenen binnenkort niet meer zeggen, althans niet meer hardop, wat de Bijbel leert over het huwelijk, over het gezin en over seksualiteit. En vorige week, kun je even helpen, Stan? Want hij, en dan mag je ook gelijk even de volgende doen, dan staat het nog duidelijker op. Ja. Vorige week stond er een artikel in de krant en dat ging over de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie, professor Dr. Kinneging. En hij zegt, als er geen tegenstand of tegenbeweging komt, is de Bijbel over een jaar of 10 een verboden boek en worden kerken door de overheid gesloten. Deze man is geen christen, dat is gewoon een seculiere wetenschapper. En hij constateert deze dingen gewoon op basis van zijn vakgebied. Was de vervolging tot nu toe, vooral in communistische landen, zoals voormalige Sovjet-Unie, China, Noord-Korea, en ook in moslimlanden, Afghanistan, Iran, Saoedi-Arabië en zo. Maar hier in vers 9 spreekt de Heer Jezus over een wereldwijde vervolging. Gij zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Het ziet er voor de kerk bepaald niet rooskleurig uit als we dit lezen. Maar het gaat eigenlijk nog verder als we vers 10 lezen. Want vanwege die vervolging zullen er velen struikelen. En zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En ik geloof dat het ons echt wat gaat kosten de komende jaren als wij de Heer Jezus willen volgen. En als we echt trouw willen blijven aan Hem en zijn woord. Dan zal het ons niet in dank worden afgenomen door onze overheid. Het zal ons ook niet in dank worden afgenomen door onze maatschappij. Maar dat zou je nog kunnen begrijpen, verdragen. Maar de Heer Jezus voorzegt hier dat het ook niet in dank zal worden afgenomen door onze medegelovigen. Ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Daarom de vraag, wat mag het ons kosten? Wat mag het jou, mij kosten om de Heer Jezus te volgen? Hebben we de kosten al berekend? En voor ons die de Heer Jezus trouw willen blijven, is het in de komende jaren echt van wezenlijk belang dat we elkaar ondersteunen. Dat we elkaar echt ondersteunen om samen de Heer Jezus te volgen. Daarom ben ik ook zo blij dat we echt ook die nadruk leggen op het elkanderen. Om het verantwoordelijkheid zijn voor elkaar. Kijk, als je één lucifershoutje hebt, die kan je zo doorbreken. Maar als je een bos lucifershoutje hebt en die hou je stevig bij elkaar, die krijg je niet doormidden geknakt. Maar ik geloof ook dat te midden van een verval, een afval in de kerk, zoals de Heer Jezus dat voor zegt, dat toch plaatselijk er wel degelijk herleving kan komen. Ik heb laatst een boek gelezen, het staat ook bij Ruud op de boekentafel van Nick Ripken. Dat is echt heel goed om te lezen. Dat gaat over vervolgde christenen. En ik was diep onder de indruk van hun toewijding aan de Heere God. En hun verlangen om het evangelie te delen. Dus dat kan ook. Juist in een tijd van vervolging. En in de wereld zal het steeds donkerder worden. En dat zien we al om ons heen. De wetteloosheid neemt toe. De liefde verkeelt. Maar wij weten toch, de Heere heeft alle dingen in zijn hand. En vervolging hoort op de een of andere manier toch bij het christenleven. Nou, er staat er nog die tekst. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hoe moeten we ons voorbereiden op vervolging? Nou, je kan natuurlijk het boekje kopen bij Ruud, dat kan een manier wezen. Maar hoe moet je voorbereiden? Kun je überhaupt voorbereiden op vervolging? Kunnen we onszelf moed inspreken en zeggen van nou, als die vervolging komt, dan zal ik me sterk houden en zo. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Wat wel helpt, is die bemoediging die de Heer Jezus geeft. Wees niet verontrust. Ik heb alle dingen in mijn hand. En ik denk dat wij moeten leren om steeds weer onszelf en al onze omstandigheden toe te vertrouwen aan Hem die alles in zijn hand heeft. En dan mogen we erop vertrouwen dat Hij ons in zijn hand zal houden. Net zoals Hij dat deed met die vervolgde christenen waar ik over gelezen heb. Dat zijn uiteindelijk ook gewone mensen die ook door de strijd en de moeite heen hebben moeten leren om hun vertrouwen op God te stellen. Er staat een mooie tekst in Spreuken 18 vers 10. De naam van de Heer is als een sterke toren. De rechtvaardige vlucht daarheen en is onaantastbaar. En dat moeten we vasthouden. Want God heeft heel dit wereldgebeuren in zijn hand. Hij heeft jouw leven in zijn hand. Hij heeft mijn leven in zijn hand. Jezus is overwinnaar. En er staat een tekst in Hebreeën, nog een hele korte tijd. En hij die komt, zal komen. En niet uitblijven. En daar mogen we ons aan vasthouden. En zo dadelijk, dan gaan we het avondmaal vieren. En daarin gedenken we dat de Heer Jezus de straf heeft gekregen die wij hebben verdiend. Maar in het avondmaal mogen we ook verder kijken naar de toekomst. Paulus zegt telkens, als we het avondmaal vieren, verkondigen we de dood des Heren totdat Hij komt. Als een Joodse jongen en een meisje gingen trouwen, dan sloten ze een huwelijksverbond door het samen drinken uit een beker wijn. En de jongen sprak er dan de belofte bij uit: ik zal niet meer van deze beker drinken dan wanneer ik hem straks weer met jou zal drinken in het huis van mijn vader op het bruiloftsfeest. En de jongen die ging dan weer terug naar het huis van zijn vader om een huis te maken voor zijn bruid en voor hemzelf. En pas als de vader zei, nu is het klaar, dan mocht hij zijn bruid gaan halen. En de beker, die bleef bij het meisje. En telkens als ze uit die beker dronk, dan mocht ze aan haar bruidegom denken en aan zijn belofte dat hij haar zou komen halen. En toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, sloot hij ook een verbond met ons als zijn bruid. En hij sprak toen als de Joodse bruidegom ook een belofte uit. En hij zei, ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En die beker is ook bij de bruid gebleven. En wij mogen daar straks uit drinken. En we mogen met elkaar uitzien naar het moment dat hij ons komt halen. Amen. Misschien nog danken. Mijn vader, dank u wel dat we u mogen kennen. En dat we mogen weten wat er ook gebeurt. Dat u alle dingen in uw hand hebt. Heer, wat is het een wonder dat wij u als uw kinderen, dat we u mogen kennen, u de Allerhoogste God. En dank u wel, Heer Jezus, dat u gezegd hebt, wees niet verontrust, want deze dingen mogen gebeuren. En dan zien we, heren, in deze wereld dat er zoveel mensen in angst leven. Vooral omdat ze niet weten wat er gaat gebeuren. Angst voor oorlog, angst voor klimaatverandering of wat dan ook. Vader, we bidden ook, als hier mensen zijn vanmorgen die ook in angst leven. Die nog niet die vrede van u kennen. Die nog niet weten dat hun leven in uw hand is. Dat ze ook vandaag u mogen ontmoeten. Heer Jezus, dank u wel. Dat we niet alleen mogen weten dat u nu alles in uw hand hebt. Maar dat we ook mogen weten dat u terugkomt. Dat we daarna uit mogen zien. Dat we dat ook mogen gedenken straks met het avondmaal. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u alles in uw hand hebt. Ook de toekomst, Heer. Dank u wel. Amen.